Je luistert naar de podcast Natuurhartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast.
Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen.
Energie is een belangrijk onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben, maar dat toch op een bepaalde manier heel ver van ons afstaat. We konden heel lang doen alsof het gewoon uit de muur kwam en dat het er altijd zou zijn. Dat is inmiddels wel veranderd. Door klimaatproblemen en geopolitiek worden we ons bewust van schaarste, de hoge prijzen en de manier waarop energie wordt opgewekt. Iets dat onze gast van vandaag, Tjitske Veldkamp, toejuicht. Als communicatieadviseur en projectleider zet ze zich al jaren in voor het enthousiasmeren en mobiliseren van inwoners op dit onderwerp. Sinds kort doet ze dat ook als voorzitter van Energiek Leiden, waarmee ze samen met de gemeente werkt aan de energietransitie in onze sleutelstad. Het wordt vast een energiek gesprek over de vraag hoe energie coöperatiever, inclusiever en duurzamer kan worden. Welkom Tjitske, wat fijn dat je er bent.
Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
Ik dacht, misschien moeten we eventjes terug van Leiden naar het grotere geheel. Om te onderzoeken waarom energie eigenlijk zo belangrijk is voor de gemeenschap op de aarde. En dan komen we later weer terug op Leiden. Maar waarom is energie een belangrijk onderwerp?
Nou, misschien breng ik hem dan meteen weer eventjes terug naar het dagelijks leven. In mijn tuin bloeien momenteel al de krokussen en de sneeuwklokjes. Het is half februari, dat is heel raar. Dat is een maand te vroeg. En deze week was ik in mijn badkamer en toen dacht ik, hey, die radiator staat eigenlijk gewoon de hele dag aan. Waar slaat dit op? Terwijl ik ben toch iemand die is dagelijks bezig met energie en met energiebesparing. En de hele dag, de hele winter, staat de radiator in mijn badkamer gewoon open. Dus die heb ik dichtgedraaid. En de link daartussen is dat uiteindelijk wij allemaal verantwoordelijk zijn voor klimaatopwarming. En het is natuurlijk heel fijn dat die krokussen al bloeien, maar het heeft te maken met klimaatopwarming. En we kunnen allemaal iets doen om dat te voorkomen of om dat terug te draaien of te voorkomen dat het nog erger wordt. En dat zit hem vaak in kleine dingen, het zit hem vaak ook in grote dingen. Maar dit is dan eens zo'n klein ding waardoor ik denk, nou, dit is nou het belang van energie.
Ja, en je zegt nu, we kunnen allemaal iets doen, maar moeten we niet ook allemaal wat doen?
We moeten allemaal iets doen, maar mensen worden natuurlijk heel zenuwachtig als je begint over moeten.
Ja.
Nee, maar we willen nooit iets moeten.
Precies, nee, maar ik bedoel meer in de van als we niet iets doen, wat zou dan gebeuren? Wat zouden de gevolgen daarvan zijn?
Nou, ik denk dat iedereen zich er wel van bewust is dat de temperatuur op aarde oploopt. En dat dat grote gevolgen heeft voor de biodiversiteit, voor de zeespiegelstijging, voor het leven op aarde. Ja, dat.
En energie, waar wij het dan vandaag over gaan hebben, is een onderdeel van het gehele klimaatproblematiek natuurlijk. Je hebt ook pesticiden, je hebt ook overbevissing, je hebt biodiversiteitscrisis. Je hebt, hoe past energie in dat plaatje? Is dat een aanjager? Is dat gewoon een onderdeel van het geheel? Of hoe zie jij dat?
Ik zie dat als een groot en belangrijk onderdeel van het geheel. Als je kijkt naar onze energiebehoeften, hoe die is opgelopen, hoe ongelooflijk veel energie wij verbruiken en hoe dat wordt opgewekt, ja, dat heeft een enorme impact op de aarde. Hè. Dus de CO2-uitstoot gaat steil omhoog. Dat heeft grote gevolgen voor het leven op aarde. Dus daar moeten we iets aan doen, willen we de aarde leefbaar houden.
Ja. Ik denk ook, ik hoor ook wel eens stemmen zeggen, stel dat we een onbeperkte hoeveelheid energie zouden hebben, bijvoorbeeld door waterstof, of als we de zon zouden leeg kunnen roven, of dat een andere manier zouden vinden om echt een onbeperkte toevoer te hebben van energie, zouden we eigenlijk die andere crisis kunnen oplossen? Vind jij dat ook of niet?
Oeh, dat is een hele complexe vraag. Daar moet ik even over nadenken.
In de zin van, misschien moet ik het iets verder toelichten, dat je bijvoorbeeld zout water zou kunnen ontzilten als je maar energie daarin zet. Of regen kunnen of water kunnen verplaatsen over de wereld, bijvoorbeeld naar plekken waar het heel erg droog is, terwijl het op andere plekken heel erg nat is, als je maar energie hebt om dat te doen.
Ja. Ja, ik word altijd een beetje zenuwachtig als ik hoor onbeperkte hoeveelheden van iets.
Ja, ja.
Technologische oplossingen voor grote problemen. En er zijn technologische oplossingen. En het is misschien wel mogelijk dat we ooit een onbeperkte hoeveelheid energie duurzaam kunnen opwekken. Tegelijkertijd denk ik, waarom die ongebreidelde groei? Hè, waarom kunnen we niet een stapje terug doen en kijken of we het met wat minder kunnen oplossen? Dan heb je misschien die ontzettend ingewikkelde en belastende technologische oplossingen niet nodig of minder nodig. Dus het is natuurlijk, het klinkt ideaal, van hadden we maar een oneindige hoeveelheid. Maar ik vraag me af of daar niet heel veel haken en ogen aan zitten.
Ja, het is ook maar de vraag of het sowieso een haalbaar iets is. Want je hebt natuurlijk nooit ongebreidelde energie. Dus nee. Het is misschien een beetje een sprookje of een gedachtegang om aan te tonen hoe belangrijk energie zou kunnen zijn.
Ja, tegelijkertijd, duurzame energie heet niet voor niks ook hernieuwbare energie. Dus dat impliceert dat je het eindeloos kunt hernieuwen en eindeloos kunt opwekken. Dus er zijn zeker mogelijkheden.
Ja, ja.
Moeten we het ook allemaal willen?
Ja, dat is een heel mooie vraag. Mogelijkheden, moet je het willen? Als we ons nou beperken tot de energie, wat zijn de grootste problemen wereldwijd op dit moment op de energievoorraad of rondom energie?
Nou, opeens staat denk ik wel dat wij in het geïndustrialiseerde Westen een onevenredig deel van de hoeveelheid energie op aarde gebruiken.
Ja, dus de gelijke verdeling, zeg maar.
Ja, ja. Het is een hele onrechtvaardige verdeling.
Ja.
Wij verwachten nu van de opkomende economieën dat zij heel spaarzaam omgaan met hun energie. Dat ze zich volledig op duurzame energie gaan werpen. Terwijl wij zelf daar niet zoveel zin in hebben en ook niet zo hard lopen om dat voor elkaar te krijgen.
Okay.
Terwijl wij misschien wel het meeste zouden kunnen bereiken door ons in te zetten voor een lager energieverbruik. En om het vergroten van het aandeel duurzame energie.
Ja, ja. Is dat het grootste probleem, de verdeling? Dat is een heel sociaal ingestoken argument.
Dat staat op één. Misschien in de top drie.
Ja.
Het tweede deel is natuurlijk dat. Een tweede punt is dat het aandeel duurzame energie enorm achterblijft. We zijn inmiddels wel zover dat we op zonnige dagen in de zomer een enorme hoeveelheid zonne-energie kunnen opwekken. Maar als je het wereldwijd bekijkt, dan is ten opzichte van fossiele energie, stelt het nog onvoldoende voor.
Ja, ja, dus fossiele energie en de fossiele grondstofverbruik is echt toch wel een heel groot probleem.
Ja.
Oké, en nummer drie? Als we dan toch over de top drie bezig zijn.
Nummer drie is misschien wel datgene waar ik me dan het meest mee bezighoud. En dat is het aandeel energie dat we nodig hebben voor de verwarming van wat dan de bebouwde omgeving heet. Ongeveer de helft van onze energiebehoefte gaat op aan het warm houden van onze huizen. En het tapwater uit de douche.
Opwarming eigenlijk.
Ja. Ja. Dat is dus een heel groot aandeel. En dat betekent ook dat daar heel veel te halen is.
Ja.
Dan moet je dus wel in actie komen.
Ja, precies. Dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar onze eigen omgeving. Dus op een iets kleinere schaal. Zie jij, je zei het net eigenlijk al, dus verwarming. En dan ook verwarming binnen de huishoudens. Is dat de grootste uitdaging voor de stad Leiden, zeg maar, om daar winst te behalen?
Nou, op dit moment denk ik wel. Gewoon omdat die vraag zo groot is. Om een voorbeeld te geven. Jullie kennen misschien Warmtelink. Hè? Dat is de pijp die vanuit Rotterdam industriële warmte gaat aanvoeren naar Den Haag en dan verder door naar Leiden. Dat is een gigantisch project. Hè? Er is enorm veel warmte beschikbaar in Rotterdam. Maar zelfs die enorme hoeveelheid zou nog maar grofweg voldoende zijn voor 1/3 van wat we nodig hebben hier voor verwarming.
En dan heb je het alleen over Leiden of hier?
Ja,
ook
dan heb je het over Leiden.
Leiden, ja.
Verder zitten er ook tal van haken en ogen aan Warmtelink. Maar in deze context even om aan te geven hoeveel we nodig hebben. Hè, als zo'n gigantisch project al maar slechts 1/3 van onze warmtevraag kan voorzien.
Ja.
Ja, jongens, we moeten nog 2/3 dan ergens vandaan halen. Hoe gaan we dat doen? He, als we niet meer dat met gas willen opwekken. Of met biomassa of met andere minder prettige opwekmethodes.
Ja, dat snap ik. Het klinkt ook iets paradoxaal, als ik het even mag zeggen. Want je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk de opwarming van de aarde. Er ontstaat heel veel warmte overal. Ook in de stad ontstaat zelf warmte. Er is veel warmte, maar op bepaalde momenten heb je die warmte nodig. En je zou het eigenlijk moeten kunnen uitsmeren over het jaar.
Ja.
En dat heeft met meerdere onderwerpen is dat zo, dat er pieken ontstaan en dalen, die eigenlijk niet meer op de een of andere manier een beetje in balans te brengen zijn. Is dat met verwarming ook zo? Zou je bijvoorbeeld verwarming, opwarming van de wereld kunnen opslaan? En dan gebruiken voor de verwarming van huis in de winter?
Nou, ik ben geen techneut. Nee. Ik weet er wel iets van, maar de echte technici die gaan misschien heel hard lachen over wat ik al nu ga zeggen. Een deel van dat probleem kun je oplossen door warmte te oogsten. Bijvoorbeeld uit water. Hè, dat heet dan aquathermie. Hè. Ja. Het water is het hele jaar door net iets warmer dan de omgeving over het algemeen. Of in de winter is het wat warmer, een paar graden maar.
Ja.
Nou, die warmte kun je oogsten. Die kun je dan met een warmtepomp kun je die opwerken. Zodat het voldoende is om je huis te verwarmen. Nou, datzelfde kun je doen met de grond. Door een lus 60 meter de aarde in te boren, kun je de aardwarmte eruit halen.
Ja.
Je hebt ook nog zoiets als geothermie. Dan moet je nog veel dieper de aarde in. Daar is het nog warmer. Kun je ook warmte oogsten. De warmtepomp die nu veel mensen aanschaffen, dat is een lucht-luchtwarmtepomp. Hè. Daar haal je de warmte die aanwezig is, haal je uit de lucht. Dus zeker, je kunt gewoon warmte die er al is, kun je gebruiken.
Ja.
En bijvoorbeeld bij nieuwbouw gebeurt dat al heel veel. Maar bij oudere gebouwen is dat soms best lastig. Hè? Dus we zitten nu midden in een proces om die technieken te verbeteren en om te kijken hoe we dat efficiënter kunnen gaan doen. Nou, dat soort warmte kun je ook gaan opslaan, hè? In een warmte-koude opslag. Hè? Dus neem een groot flatgebouw, die oogst warmte uit, ik noem maar iets, de Vliet. Ja. In de zomer dan is dat water relatief warm. Dat sla je op in een WKO, een warmte-koude opslag. En in de winter pomp je dat weer op en kun je dat gebruiken voor je huis. Nou, zo zijn er allerlei oplossingen. En ze worden ook al toegepast, maar nog niet genoeg.
Ik wou net zeggen, aan het eind van het verhaal hoorde ik ineens een enorme maar opkomen.
Ja.
En ik dacht, misschien zit hem dat ook wel in de hoeveelheid van mogelijkheden die er zijn. Dat is natuurlijk allemaal maatwerk. Want ik kan me ook voorstellen wat je ook zei, van een oud huis is dit en een nieuwer huis kan je dat doen. Wie beslist daarin? Wie beslist op een gegeven moment, we gaan nu prioriteit geven aan dit? Bijvoorbeeld in een stadsomgeving dan, hè? Dus dan heb ik het even over de gemeente Leiden. Uit al deze mogelijkheden, hoe wordt gekozen waarop wordt ingezet?
Nou, de gemeente heeft formeel een regiefunctie.
Uh-huh.
Hè, dus die kan dat soort besluiten nemen.
Ja, dus zonder de gemeente zouden we eigenlijk nergens zijn. Maar zonder de inwoners ook niet. Want die moeten uiteindelijk natuurlijk in die oude huizen of in die nieuwe huizen beslissen hoe ze dat gaan aanpakken.
Ja, en als je eigenaar van een huis bent, dan ben jij uiteindelijk degene die bepaalt hoeveel investeer ik in isolatie.
Ja.
Of blijf ik gewoon zitten waar ik zit en zet ik mijn verwarming lekker wat hoger. Als huiseigenaar ben je daar vrij in.
Ja.
Nou, je ziet dat daar nu wat beperkingen komen. Hè. Na 2026 mag je geen nieuwe cv-ketel meer aanschaffen. Hè. Dan moet je overstappen op een warmtepomp of een andere oplossing. Langzamerhand verschuift dat wel een beetje. Maar je hebt nog redelijk de vrije hand, ja.
Ja. Is dit ook het spanningsveld waarin jij je begeeft in jouw werkzaamheden voor Energiek Leiden of voor jouw eigen werk, waar je dus probeert stappen te zetten, maatregelen af te dwingen, verbeteringen aan te brengen in samenspraak met de bewoners en de gemeente.
Ja, ja, dat klopt. Energiek Leiden is een bewonerscoöperatie. Hè? Ja. Een energiecoöperatie. Nou, dat is niet meer dan een groep mensen die samen heeft bedacht, wij willen iets bijdragen aan die energietransitie en we hebben daar ideeën over en dat gaan we doen.
Wanneer hebben ze dat bedacht, om even een idee te krijgen?
Het idee van energiecoöperaties?
Ja, wanneer zijn ze opgericht, Energiek Leiden?
Energiek Leiden is pas redelijk recent opgericht, pas in 2021.
Mm-hmm.
We bestonden al veel langer, hè, sinds 2013 geloof ik. Eerst waren we een stichting en bemoeiden we ons een beetje vrijblijvend met het beleid van de gemeente. En gingen we aan de deur rammelen als ons iets niet zinde.
Of heel goed, daar hou ik van.
Of gingen we inspreken bij raadsvergaderingen. Of iets roepen als er beleid werd gemaakt.
Ja.
Maar de opslag kwam eigenlijk in 2021. Toen kwamen er twee windmolens te koop.
Ja.
Langs de snelweg bij Zoeterwoude, bij Laplace.
De watergeuzen,
ja. En daarvan dachten de toenmalige bestuursleden, die willen wij eigenlijk wel kopen. Laten wij nou die twee molens kopen, dan zijn ze van iedereen in de omgeving. kunnen wij zelf duurzame energie opwekken.
Ja.
Dan is de winst ook voor ons. Dan kunnen we leuke dingen mee doen. Leuke dingen voor de omgeving. Ja. En niet alleen maar de portemonnee van mensen spekken, maar echt iets waar de gemeenschap wat aan heeft.
Ja.
Nou, dat is een groot project. We moesten 1,6 miljoen euro bij elkaar halen. Dat schud je niet zomaar even uit de boom. Dus we hebben de coöperaties in de omgeving benaderd. En we hebben toen een regionale coöperatie opgericht, hè, een koepel. En nou, met z'n allen hebben we toen ongeveer met 600 mensen hebben we die twee molens gekocht.
Ja.
Nou, voor... Om mee te kunnen doen daaraan, moest je wel lid zijn van een coöperatie. En in Leiden was op dat moment wel de zoncoöperatie, Zon op Leiden. Maar die deed niks met wind. Dus toen hebben we gezegd, laten we nou die stichting omzetten in een coöperatie. Dan kunnen we, nou, kan iedereen die dat wil meedoen, word je lid. En dan zijn we hebben we het in één keer goed geregeld, democratisch geregeld.
Ja, precies. Nou, we hebben in seizoen 1 al gesproken ook met Annemarieke Zwenken.
Ja, die was toen bestuurslid.
Precies, dus die heeft toen helemaal uitgelegd hoe de coöperaties in het energielandschap, zeg maar, in Nederland zijn opgekomen en hoe dat werkt. Dat is best wel een ingewikkelde materie om te kijken hoe die markt eigenlijk in elkaar zit.
Ja.
Dus dat is inderdaad goed, maar ik wil dit hier eigenlijk meer beperken eigenlijk. Want dit is goed, hè? Ik vroeg er ook naar van hoe is Energiek Leiden ontstaan en wanneer. Maar dat het krachtenveld tussen de gemeente en de inwoners en de energiemarkt, daar wilde ik het eigenlijk nu meer op richten. Hoe vind je dat daar, hoe dat gaat? In mijn introductie zeg ik ook, je zet je in om te enthousiasmeren en te mobiliseren inwoners voor energie. Hoe doe je dat?
Nou, na die aanslag van de Watergeuzen dachten we, nou, dat is mooi gelukt. Maar nu moeten we wel doorpakken.
Ja, we moeten
verder. Wat is nou onze rol hier in Leiden? En in de coöperatieve beweging gaan we ervan uit dat die beweging voor de energietransitie van onderop moet komen. Dus je kunt van alles grootschalig bedenken en van bovenaf implementeren. Maar uiteindelijk je draagvlak zul je moeten vinden bij die huiseigenaren en bij de woningcorporaties die huurhuizen verhuren aan hun huurders. En achter elke voordeur zit iemand die uiteindelijk mee moet doen.
En die een beslissing moet nemen.
Nou, daar moet je dus op de een of andere manier achter de voordeur komen, heet dat dan. En wij dachten, nou, daar gaan we een jaarplan voor schrijven. Dus we hebben een activiteitenplan opgesteld en even in grote lijnen. We sturen mensen de wijken in die beginnende groepjes bewonersinitiatieven gaan helpen om wat versnelling aan te brengen. Want we zien dat overal in Leiden zijn al bewoners die al in hun straten hebben gevraagd van, joh, zullen wij niet eens samen zonnepanelen gaan aanschaffen? Of hey, ga jij ook je huis isoleren? Zullen we dat samen doen?
Ja.
Of nou, ik voel niet zoveel voor warmte link. Zouden wij niet een kleinschalig warmtenetje in onze eigen wijk kunnen opzetten? Nou, al dat soort initiatieven, top. Maar dat is ingewikkeld. Het duurt lang. Dus wij dachten, als wij nou gaan kijken of we die mensen kunnen helpen.
Ja.
Heel simpel door tempo te brengen in de bewoners bij elkaar halen, een bewonersavond organiseren, subsidie aanvragen als je een keer een haalbaarheidsonderzoek wil laten doen.
Ja.
Nou, dat was één. Twee is, we hadden al de energiecoaches. Dat zijn mensen die komen gratis bij je aan huis. Die lopen met jou je hele huis door en die kijken, nou, hoe leef je hier nou? Heb je al je radiatoren openstaan en moet dat wel? Ja. Ben je nooit boven, zet ze daar dan uit? Dus die kijken naar gedrag en die kijken naar wat de staat van je huis en wat zou je kunnen aanpakken daar.
Die geven echt concreet advies op, wat kun je makkelijk veranderen om energie te besparen?
Ja, nou, daarvan hebben we er 25. Daarvan dachten we moeten er meer hebben. Dan kunnen we meer mensen op weg helpen. En we willen ook energiecoaches hebben voor huurders. Want als huurder ga je niet uitgebreid voor veel geld je huis aanpakken.
Ja.
Maar desondanks kun je heel veel kleine maatregelen nemen die jou in elk geval helpen om die energierekening omlaag te brengen.
Ja, want dat is vaak rekening is voor de huurder, niet voor de verhuurder.
Precies, die is voor de huurder. Dus als zowel voor woningbezitters als voor huurders is dat interessant.
Zeker.
Zeker toen die energieprijzen zo hoog waren. Hoe krijg je dat nou omlaag? En dat kan, hè, met kleine maatregelen. Nou, verder, ik noemde net al warmtenetten. Hele ingewikkelde materie, maar er is wel het een en ander mogelijk. Je ziet nu in Nederland dat op verschillende plekken al mensen daar heel ver mee zijn. En die kijken naar hoe kunnen wij nou als bewoners, als het even kan, in eigen beheer zo'n warmtenet aanleggen. Want het grote voordeel daarvan is dat wij dan dat zelf in eigen hand hebben. Wij richten dan een coöperatie op. Dat is een democratisch instituut. Dus onze leden, alle mensen die meedoen, die kunnen meepraten over wat we gaan doen. maar ook wat het allemaal moet kosten.
Ja.
En stel dat we winst maken waar we dan die winst zouden kunnen investeren. Nou, is winst bij een warmtenet zal niet snel voorkomen, maar in theorie kan dat.
Zou je misschien even terug, een warmtenet. Ik realiseer me ineens, wat is een warmtenet eigenlijk?
Dat is een buizenstelsel in een wijk. Okay, waar dus warm water doorheen loopt.
Oké.
Ja.
Het warme water dat wordt opgewarmd en dat wordt dus door die buizen gepompt. Ja. Eigenlijk als een centrale verwarming, maar
precies.
Dan voor een wijk.
Ja, okay. En dat komt dan je huis binnen.
Ja.
En dat water dat in die buis zit, dat stroomt niet regelrecht jouw radiator in. Maar via een systeempje komt,
ja, precies,
verwarmt het dan
moet
jouw huis.
Gemeten worden. Ja. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Heel goed om te horen trouwens dat jullie ook huurders daarin betrekken. Wat ik me nog wel afvroeg, uit deze opsomming van activiteiten die jullie doen, blijkt wel dat mensen ofwel een startend al wat overleg hebben, op zoek gaan naar informatie, hoe kan ik dit doen. Hebben jullie ook een manier om mensen te bereiken die werkelijk het helemaal niet interesseert en die denken van nou, whatever, ik zet gewoon mijn verwarming aan en mijn ramen open en ik, dat maakt mij niet uit, ik betaal die rekening wel. Die heb je natuurlijk.
Ja.
Of mensen die gewoon helemaal zich niet realiseren of misschien gewoon er nog nooit hebben nagedacht, die misschien nog niet zo lang in Nederland wonen, kan ook nog. Dat ze denken van, hoe werkt dat eigenlijk? Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Ik heb het druk met andere zaken. Hoe bereik je die mensen? Want met de mensen die al willen en die eigenlijk al openstaan voor verandering of erover nadenken, die uiteraard begin je daarmee, want daarmee kan je stappen zetten. Maar hoe bereik je mensen die daar niet mee bezig zijn?
Ja, hele goede vraag. En dat is ook een vraag waar eigenlijk heel Nederland momenteel mee worstelt. Wat het nog eens extra lastig maakt, is dat ik denk dat het overgrote deel van de Nederlanders eigenlijk niet zo heel geïnteresseerd is in energie. Hè, de mensen die je nu hoort, dat is de voorhoede. Hè, die vinden het interessant en die zien kansen. En dat zijn vaak wat technischer mensen. Die vinden het allemaal super super leuk en super interessant.
Yeah.
Maar ja, het is een commodity energie. Je wil gewoon toch aan een knop draaien dat het dan warm is. Daar wil je niet over hoeven nadenken. Ook niet waar dat vandaan komt.
Nee.
Toch zullen we daar nu aan moeten. En ik denk dat langzaam moet doordruppelen. Het is echt een traag proces.
Ja.
Die energietransitie is natuurlijk al jaren en jaren gaande. En je merkt nu dat we heel langzaam ook die middengroepen aan het bereiken zijn. Het feit dat op een gegeven moment die energieprijzen zo hoog werden, dat heeft er wel voor gezorgd dat mensen zijn gaan nadenken. Oké, wat gebruik ik eigenlijk? En moet dat eigenlijk wel? Heb ik dat wel echt nodig? Maar als je het hebt over een grote groep mensen die wel iets anders aan hun hoofd hebben, omdat ze bijvoorbeeld in armoede leven. Ja, dat is lastig om die te bereiken. In Leiden hebben we bijvoorbeeld het Leidsteunpunt Migranten. Die doen echt fantastisch werk. Die hebben een netwerk onder mensen met een niet-Nederlandse migratieachtergrond. Die hebben ook energiecoaches die in de eigen taal advies kunnen geven.
Ja.
Die hebben ook energiefixers. Die gewoon het huis binnengaan en de maatregelen
met
voor
toestemming,
jou.
Toch?
Uiteraard.
Ja,
ja, ja, ja, niet zomaar aanbellen en naar binnen. Die energiefixers hebben wij ook. In de corporatiehuizen gaan wij dan aan de slag. Nadat we eerst netjes een flyer hebben verspreid en gevraagd hebben of mensen daar interesse in hebben.
Ja.
Nou, op die manier, op een hele praktische manier, hopen we dus ook andere groepen te bereiken. Ja.
Heb je ook het idee dat je de tijd mee hebt? In de zin van, misschien op een beetje een negatieve manier, maar de stijging van de energieprijzen is natuurlijk een enorme trigger geweest voor mensen om erover na te gaan denken. Maar er zijn natuurlijk wel meer redenen om erover na te denken. Bijvoorbeeld nu dat mensen zonnepanelen hebben en dan ineens die terugvloeiregeling, dat daar allemaal gedoe over is. En ook over het net, wat dan vol zou zijn. En daar kunnen dan met accu's, je kunt dat dus niet verdelen naar hele zonnige, naar winterperiodes. Dat is moeilijk. Hele dorpen zitten te wachten op aansluitingen voor nieuwbouw en voor industrie ook met name. Dat zijn natuurlijk ook triggers waardoor mensen ineens gaan nadenken van, ja, ho eens even, het is niet een commodity met een knop. Ergens moet het vandaan komen en kennelijk is dat heel ingewikkeld.
Ja.
Dus misschien is dan die negatieve trigger dan toch met een positieve uitkomst, dat mensen er wel over gaan nadenken en misschien ook maatregelen nemen.
Nou ja, deze week was in het nieuws dat Stedin voorstelt om de elektrische laadpalen tussen 4 en 9 af te sluiten.
Omdat het te druk is op het net.
Nou, dat vinden mensen niet leuk. Dus dan ga je nadenken over hoe dan.
Ja.
Nou, als ik dan meteen even een paradijselijke situatie mag schetsen.
Mag.
Waar wij als energiecoöperaties denk ik uiteindelijk naartoe willen, is een andere opzet van dat hele energiesysteem. Hoe mooi zou het zijn als je toe kunt naar een soort van kleinschaliger energiegemeenschappen, waarin je lokaal opwekt, bijvoorbeeld met twee windmolens, zoals hier bij Zoeterwoude. Lokaal gebruik je ook meteen die energie, zodat dat niet allemaal dat hoofdnet op moet. En bovendien kun je dan gaan nadenken over wat een smart grid is. Een smart grid, dat is een slimme manier om energie op te wekken, op te slaan en te gebruiken op het moment dat je het nodig hebt.
Ja.
Nou, niet iedereen heeft de hele dag op hetzelfde moment dezelfde hoeveelheid energie nodig. Dus als je dat nou een beetje slim kan middelen, dan kun je veel efficiënter gebruik maken van de energie die aanwezig is.
Precies, en dan bedoel je dus niet een accu en het opslaan, maar gewoon op verschillende momenten gebruiken wat er is.
Een accu kan zeker onderdeel van dat systeem zijn. Hè. Je kunt elektrische auto's natuurlijk ook als accu gebruiken. Ja. Maar het heeft ook te maken met dat uitbalanceren van het gebruik.
Van het gebruik. Dus het winnen en het gebruik gewoon iets beter op elkaar afstemmen.
Ja. En als je dat dan ook nog coöperatief kan doen, dan kun je dus ook nog datgene wat je misschien te veel hebt aan energie verkopen op de energiemarkt.
Ja.
En dan levert dat je weer wat geld op dat je vervolgens kan investeren in duurzame projecten.
Ja.
Een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Delta Wind. Die heeft een groot, een gigantisch windpark op Goeree-Overflakkee, windpark Krammer. Die wekken zoveel op dat ze niet alleen rendement kunnen uitkeren aan de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt, maar dat ze ook gewoon geld overhouden voor een omgevingsfonds. En daarmee zijn ze nu begonnen om de energiearmoede op het eiland te bestrijden.
Ja.
Dan denk ik, dat los je dan op een hele mooie manier op.
Ja.
Maar er zijn tal van andere voorbeelden waarbij wordt geïnvesteerd in lokale biodiversiteit of een speeltuintje of noem het maar op. Alles waar een gemeenschap mee vooruit wordt geholpen.
Eigenlijk het belangrijkste wat ik hoor in jouw verhaal is dat het moet anders. Het is niet zozeer meer of minder misschien nog, maar het moet anders. Je moet er anders tegenaan kijken. Je moet anders kijken naar je moet dan toch anders aankijken naar momenten van gebruik, het moment van opwekken. Misschien meerdere dingen tegelijkertijd aanpakken, zodat je handiger omgaat met met opslag en met het gebruik ervan. Dat is eigenlijk jouw grootste...
Nou ja, dat klopt. En dat kan op een heel klein niveau. Hè. Je hoort nu al dat de energieleveranciers zeggen, jongens, zet nou je wasmachine aan op het moment dat de zon schijnt en jezelf aan het opwerken bent.
En niet na 8 uur 's avonds, wat we eigenlijk allemaal denken dat dat goed is.
Ik deed dat altijd met nachtzoom, hè? Want dat was dan goed.
Omdat het goedkoper was.
Tegenwoordig, vandaag is de grijze dag, denk ik, die was komt dan misschien morgen wel, als de zon schijnt.
Ja, je moet toch eigenlijk wel meer samenwerken met de omgeving en met de weersomstandigheden eigenlijk als mens.
En het zijn kleine gedragsveranderingen en die zijn misschien wel het lastigst, want je moet aan iets anders wennen.
Ja.
We hebben altijd een grote weerstand tegen verandering.
Ja.
Het is altijd moeilijker dan dingen blijven doen zoals je het gewend bent. Dus daar moet je even doorheen.
En het wordt voorafgegaan door bewustzijn. Je moet je eerst bewust zijn dat het moet.
Ja.
Nou, dat komt nu ongeveer, denk ik, wel een beetje los. Dat mensen er toch wat meer mee bezig zijn. Maar dan, want hoe dan? Ja, ik snap het. In deze, want nu hebben we het heel erg over inwoners en over mensen zelf die iets kunnen doen. Even terug naar de gemeente. Ik zag dat zij een hele mooie ambitie hebben in 2050 om energie neutraal te zijn.
Veel succes daarmee.
Ik hoor daar enigszins een van, goh, zou dat kunnen gaan lukken? Dat was precies de vraag. In 2050 energie neutraal, is dat mogelijk? En als we dat echt willen, en misschien wordt het 2060... hoe zullen we dat dan nu vanuit de gemeente, moeten aansturen?
Ja, ik wil niet cynisch klinken hoor. Maar in het tempo waarin we nu overstappen, denk ik dat we dat niet gaan halen. Ik denk ook dat de vraag, hoe moet de gemeente dit gaan doen? Dat is misschien een beetje flauw, want de gemeente kan dat niet in zijn eentje doen.
Nee.
Je ziet ook, en dat is echt niet alleen de gemeente Leiden, maar overal in Nederland zijn de gemeenten enorm aan het worstelen van, jongens, hoe moet het? Als je kijkt naar de regionale energiestrategieën, daar zijn zoeklocaties om extra windmolens of zonnevelden neer te zetten. Nou, overal beginnen bewoners te roepen, not in my backyard. Dus één voor één vallen al die zoeklocaties weer af. Zo gaat het niet lukken. Dus wat je nu ziet is dat de provincie Zuid-Holland heeft al gezegd... jongens, als er niet verandering in komt, dan gaan wij gewoon vanuit de provincie... gaan wij daar wat harder op drukken. Dus gemeentes, kom in actie, want anders dan besluiten wij het straks voor je.
Ja.
Nogmaals, we kunnen niet alles bij de gemeentes neerleggen.
Nee.
Maar ik denk wel, pak die regiefunctie nou eens op. Ik denk dat dat veel duidelijker kan. Hè, we horen, dat hoor ik van veel inwoners, van we horen zo weinig. Je ziet nu wel dat er in de wijken wat acties komen... die door de gemeente zijn geïnitieerd. Hè, winst uit je woning, de klimaatroute. Maar dat is allemaal heel erg gericht op het individuele verbruik... En echt een visionair beeld van hoe Leiden overstapt straks naar een duurzame stad.
Ja. Ja,
ik zie dat nog niet echt en ik zie ook nog onvoldoende stappen in die richting.
Okay.
We blijven toch een beetje hangen in, nou ja, dan moet warmtelinken maar komen. En dan jongens, en dan? En wat nog meer?
Ja. Oké, okay. Ik was eigenlijk zelf blij verrast dat de gemeente deze ambitie had uitgesproken. Dus wat dat betreft wilde ik het eigenlijk positief insteken.
Het is ook heel fijn. Dat ik dacht, ja, ambitie is altijd goed.
Ja, maar wat fijn ook. Want echt energie-neutraal klinkt ook echt wel heel erg goed. En 2050 klinkt ook heel ver, dus dat vond ik dan wel weer jammer. Maar ik vond het eigenlijk, ja, in ieder geval is er een ambitie. Dus dat vond ik eigenlijk wel fijn.
Nou, Leiden was in 2017 de eerste gemeente in Nederland met een warmtevisie.
Ja.
Dus daar zitten zeker mensen die iets willen.
Ja. En ik denk ook, we hebben het nu gehad over inwoners en gemeenten, maar het bedrijfsleven, de industrie, ik denk dat daar ook nog wel wat te behalen valt. Want die hebben natuurlijk ook een rol te spelen in de besparing van energie, maar ook het gebruik van energie.
Nou, absoluut. En ik denk ook dat dat beeld dat ik net schetste van die energy communities, hoe mooi zou het zijn als je daar kunt samenwerken met het bedrijventerrein naast jouw wijk, waar misschien wel restwarmte is.
Zeker.
Nou ja, als die ook deel uitmaken van dat smart grid, dan kun je dat allemaal nog veel beter op een hoger niveau gaan delen.
Ja, ik denk inderdaad dat dat vind ik een mooie indruk die dit gesprek in ieder geval mij achterlaat tot nu toe. Is dat je het wat kleinschaliger dus moet houden met als doel het gebruik plannen en de inzet plannen. En dat is niet alleen voor energie, maar ook voor de gebruik van de ruimte bijvoorbeeld. Want waar ik bijvoorbeeld best wel een stokpaardje in heb, zeg maar, is zonnepanelenvelden. En dan denk ik, ja, zet dat dan op zo'n doos, op een distributiecentrum en ga daar dan zonnepanelen neerzetten. Maar hou die grond dan open voor wateropslag of voor whatever. Kijk gewoon op een andere, meer holistische manier naar het gebruik van de omgeving, inclusief energie, zou ik zeggen.
Ja.
Dus dat is denk ik een beetje de mentaliteitsverandering waar jij ook voor staat, denk ik, hoop ik.
Ja.
En dat zou ook beter zijn voor andere bewoners van de wereld, anders dan mensen. Want we hebben het nu natuurlijk heel erg over gebruik van energie door mensen. Maar dat heeft ook allerlei gevolgen voor dieren. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook die windmolens waar vogels dan weer last van kunnen hebben en... allerlei opslag waar dieren dan niet meer kunnen leven, enzovoort.
Overigens wordt dat vogelprobleem wordt echt chronisch overschat.
Okay.
Ik heb daar een interessant staatje van, waarbij je kunt zien hoeveel schade windmolens aanrichten. En de vogels, die zitten dan helemaal links op echt weinig schade. En rechts zijn bijvoorbeeld flats waar vogels tegenaan fietsen. Of tegenaan
vliegen. Daar hebben ze meer last van.
Ja, daar hebben ze veel meer last van, ja.
Ja.
Dus, maar blijkbaar bestaat dat beeld van dat windmolens een soort van vogelhakselaars zijn.
Als slotvraag, stel er is helemaal geen beperking, niet in energie, maar nergens niet. Er is geen beperking in wat jij zou kunnen bereiken in het veld waar je werkzaam bent. Wat zou dan jouw ultieme doel zijn of droom zijn dat je zou willen bereiken? Wat vind je echt het super meest belangrijkste?
Ik denk dat wij als bewoners veel autonomer worden in ons eigen energieverbruik. En dat je niet afhankelijk bent van grote energiebedrijven die de winst wegsluizen naar aandeelhouders. Maar dat we dat weer terugpakken. En dat daarmee energie niet alleen maar een kostenpost wordt, maar ook een manier om je leven anders in te richten en om iets te doen voor je omgeving. Dus dat zou uiteindelijk mijn grote droom zijn. En ik denk dat het wel meer is dan een droom. Ik denk dat het gewoon kan. Dus waarom doen we het eigenlijk niet?
Nou, dat is de beste eindvraag ever. Dus daar ga ik het op afronden. Ik vind het mooi. Waarom doen we het eigenlijk niet? Hartelijk dank, Tjitske.
Thank you.
Bedankt voor het luisteren.
Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl.
Graag tot de volgende keer.